Ik lees u uit Leviticus 3, het vijfde vers voor. Leviticus 3, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk, de Heere. Tot zover. Letten wij vanavond op het dankoffer. En het thema is gezegende gemeenschap. In dit derde hoofdstuk dat ons voorgelezen werd, is sprake van het dankoffer. Of dat helemaal precies weergeeft de bedoeling van dat offer, is moeilijk te bepalen. Het oorspronkelijke woord, dat staat weer in verband met het woord dat wij kennen als shalom. Je vindt dat ook terug in de naam Salomo. En dan betekent het vrede. Vandaar dat anderen het wel vredeoffer hebben genoemd. Anderen spreken ook wel van gemeenschapsoffer. Het lijkt me dat de weergave van het dankoffer met vredeoffer het dichtst bij de bedoeling komt. Want dat offer werd niet alleen gebracht in tijden van hulp en uitkomst, maar het werd ook wel gebracht in tijden van nood. Als de engel des verderfs onder Israël geslagen heeft met de pest en tenslotte verschijnt boven Jeruzalem, dan brengt David op de dorsvloer van Arauna een offer of offers, brandoffer en ook dankoffer. Dan is het dus geen dankoffer in de zin van het is vrede, maar dan is dat dankoffer een gebed om de vrede. De vrede die het verstand te boven gaat. Zo moeten we dat dankoffer dus iets breder zien dan dat het in onze taal als dankoffer vertaald is. Want het komt bij allerlei, je komt het ook nog tegen bijvoorbeeld als er zo'n ontzettende slag geslagen is onder de Benjaminieten, omdat ze zulke gruwelijke bloedschande hebben gepleegd. Toen werden er bij die gelegenheid ook dankoffers gebracht. Maar dan toch echt in het teken van de bede om de vrede van God. Dat dankoffer, dat, ja, daar zou ik een paar dingen van willen vertellen. En niet vers voor vers uit dit hoofdstuk behandelen. U hebt gemerkt dat veel van het ritueel doet denken aan het brandoffer. Want er kan een os of een rund genomen worden, of schapen, geiten, lammeren. Er mogen verschillende dieren gebracht worden. Ook hebben we die ceremonie van die handoplegging, van het plengen van het bloed bij het altaar of tegen het altaar. En zo zijn er meer dingen die bijna letterlijk overeenkomen met de ceremonie van het brandoffer.
Alleen,
wat wel opvalt, is dat bij dit dankoffer mochten zowel mannelijke als vrouwelijke dieren gebracht worden. En het was bij het brandoffer niet het geval. Daar moest het per se een mannelijk dier zijn. Er zijn nog wat zaken die opvallen. Dat is onder andere het feit dat dankoffer of vredeoffer uit drie delen, drie porties bestond. U kunt dat op andere plaatsen in Leviticus en Deuteronomium en Exodus terugvinden. Ik moet dat er nu wel bij vermelden om een klein beetje volledig te zijn. Klein beetje volledig. Er was een deel voor God. Een deel was bestemd voor de priesters. En een deel was bestemd voor de offeraar met zijn medegenoten. Typisch dat juist bij dat dank- of vredeoffer zo verdeeld is. Een deel voor God, een deel voor de priester, een deel voor de offeraar. En zijn gezin, of wie daar dan ook bij zijn. Dat deel voor de Heere, dat bestond uit het vet, de nieren, met het vet wat eraan is, en dat vet dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever, anderen spreken van de lop van de lever, anderen waaronder Joodse uitleggers denken aan iets van het middenrif, waar de ademhaling min of meer door gereguleerd wordt, de ruimte net boven de lever of waar de lever als het ware in ligt. Wat wil dat zeggen? Het gaat hier om belangrijke delen. Het hooggeroemde vet. Wat ze niet mochten eten. Let wel, het vet van dieren die voor de offers, die als offer waren bestemd. Daar mochten ze niet van eten. Per se niet. Net zo min als van het bloed. We hebben al eerder erop gewezen, het bloed is naar Bijbelse voorstelling de ziel, draagster van het leven. Het vet is de levensreserve. In het vet, als het ware, ligt opgeslagen de kracht. Daar kan zo'n beest, maar ook een mens, op teren. Het vormt een zekere krachtreserve. Het heeft ook een beschermende functie om de ingewanden enzovoorts. De nieren, die worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd met het hart. Voor de Oosterling waren deze organen nauw verbonden ook met het gevoel, met het gevoelsleven. Je kent de uitdrukking geprikkeld uit de psalmen, in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. De nieren werden ook wel in verband gebracht met het geslachtelijk leven van de mensen. Vandaar dat ik zei, het hart wordt in de schrift gezien als een soort gedachtecentrum, maar ook de nieren wordt, aan de nieren worden allerlei gevoelens toegeschreven. Wat die weekdarmen betreft, het vet daarvan, volgens de Joodse uitleggers, worden daarmee die ingewanden bedoeld die zich in de lenden bevinden en die naar hun oordeel ook te maken hadden met het geslachtelijk leven van de mensen. Dat geldt uiteraard ook voor die andere dieren die genoemd zijn, waar dezelfde, ongeveer dezelfde handelingen en dezelfde instructies gegeven worden. Wat wilde de Heere in dit offer nu aan zijn volk geven? Want God gaf ook dat dank- of vredeoffer. Dat gemeenschapsoffer. Nou, in de eerste plaats is daar weer de handoplegging, waarin een stuk overdracht, een stuk ook identificatie, een stuk ruil in zit. Het duidt aan het onvolkomene van de offeraar zelf. Het duidt ook de bede aan dat God hem wil leiden en leren en vasthouden. Want juist in het kiezen van deze organen, deze uiterst belangrijke organen en stoffen, vet, nieren, lever of middenrif, daar ligt een stuk van het menselijk leven in gesymboliseerd. Dat menselijk leven met al zijn affecties. En juist als het gaat om dat menselijke leven in zijn verlangen, in zijn begeerten. Wanneer nu de Heere God deze delen voor zich opeist, en wanneer de offeraar deze delen via de priester aan de Heere tot het vuur brengt, dan is dat eigenlijk een zoeken en een vinden ook van de vrede. Van het evenwicht. Want juist in die menselijke werkingen, die ik dus noemde, lever, ademhaling, nieren, het geslachtelijke leven, het seksuele leven van de mensen, het vet, de levensreserve, waar die op kan teren. Juist daar is de ontsporing zo groot. Juist daar zet de vorst der duisternis alles op alles om de mens geheel te verderven. Om hem te maken tot een remmeloos, grenzeloos schepsel. Ja, daar is iets in van Psalm 17. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Daar komt de mens openbaar. In zijn,
in zijn slaaf zijn, in zijn gebondenheid aan zijn begeerten. Daar komt dat boze, dat vernietigende van de mens openbaar. Juist in die delen van het menselijke leven. Hoe vaak wordt in de schrift gewaarschuwd, onder andere ook in de spreuken, tegen die om zich heen grijpende begeerte. Tegen het vuur in de boezem nemen, waardoor we in brand vliegen. En de Chinezen, zij hebben al lang geleden dat spreekwoord bedacht. Steek geen vuur aan dat ge niet blussen kunt. O, in deze lichaamsdelen, daar waar verzinnen beent, wordt de mens in zijn strevingen, in zijn begeerte. Daar heeft met eerbied gesproken de Heere God recht op. God veracht deze verhoudingen, deze werkingen niet. Wanneer ze onderworpen zijn aan zijn woord, aan zijn wil, aan zijn vrezen, vergeef me dat ik het zo zeg, dan geeft God er zelfs een feestelijk karakter aan. Vandaar dat offer waarin iets ligt uitgedrukt van de erkentenis dat God alle recht heeft en dat ook die strevingen in ons leven behoren geregeerd te worden door Gods woord, door zijn wil. Omdat God alle hoererij en overspel haat. En omdat God rein is en het kwade niet kan gedogen. Daarom wil de offeraar God aan de ene kant danken dat hij ook nieren en ingewanden en een middenrif heeft, dat hij kan ademhalen, dat hij mag leven, dat hij zich mag verblijden in de huisvrouw van zijn jeugd. En dat hij over haar vrolijk mag zijn met blijdschap. Dat zij de lust van zijn ogen mag zijn. Daar mag hij God in danken. Maar tegelijkertijd, door die overdracht als het ware, die handlegging op dat dier, is er te midden van de dankbaarheid over wat God geeft, tegelijkertijd de erkentenis, reinig ons, reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Heere, u bent alle liefde en hulde waard van alle intenties van mijn leven. Daar hoort u bij, dat hebt u gegeven. Ach. En wie kan dan in dat leven wat wij leven, zijn hand rein uit zijn boezem tevoorschijn halen? Wie kan dan zeggen, ik ben vrij van grote overtredingen? Want er is geen mens op aarde die goed doet. En niet zonde. In alles komt het gebrek en de ellende tot uitdrukking. Toch, in dat opgaan van dat vet, die nieren, die middenrif, in dat opgaan in het vuur, ligt tegelijk ook iets van wijding. Het komt u toe. Alles staat in het teken, wil dat dankoffer zeggen, van die God die recht op ons heeft. Kijk, en weet je wat nou zo schoon is, zo indrukwekkend? Wij hebben in alle dingen nodig vrede. Vandaar dat grondwoord Shelamim, dat in verband houdt met Shalom, vrede. Maar dan wil dat Bijbelse vrede zeggen dat God goed op ons is. Vrede naar Bijbelse maatstaven is het onuitsprekelijke heil dat God geeft in Christus Jezus. Vrede, dat heeft niet direct te maken met oorlog of geen oorlog. Zelfs niet alleen met het feit of ik mij vredig gevoel. Maar de Bijbelse vrede gaat het verstand te boven. Omdat het gaat over God, die doodschuldige mensen met zijn lieflijke vrede tegemoet treedt. Die de hitte van zijn gramschap heeft geblust en de schuld van zijn volk uit het boek wegdoet. En nou wil de Heere God bij dat dankoffer, dat vredeoffer, wil nu de Heere God aanwezig zijn. De Heere God treedt als het ware op als gastheer. Als gastheer. Het belangrijkste werd aan hem tot een vuuroffer gebracht. De priesters, die krijgen de borst van het beest en een schouder. Anderen denken dat daarmee bedoeld wordt een poot, een stuk van het been, helemaal losgemaakt uit de kom. En dan alles wat er overbleef, dat mocht gegeten worden bij de voorhof door de offeraar en zijn verwanten of vrienden. Wie denkt dan niet aan die Elkana, die ieder jaar naar de tabernakel ging, en dat hij aan zijn twee vrouwen en kinderen allemaal stukken vlees gaf. En Hanna gaf hij een dubbel en een mooi stuk vlees. Hij hield van haar het meeste. Ja, ik weet wel, Hanna was niet blij. Die was zeer treurig tijdens die offermaaltijd, omdat Peninna haar tergde. Maar daar zie je een staaltje uit dat leven van dat verbond. Dat verbond van die grote, hoge God van Israël. Want dan moet je eens goed denken, de Heere eet niet. Nee, de Heere kan niet in die zin eten zoals wij. Het ging de Heere tegemoet
in de opstijgende rook. Toch wordt het een spijze voor de Heere genoemd. Dit hele offer heeft iets van een stille vreugde. Een stille blijdschap. Dat met eerbied gesproken de Heere God uitdeling houdt. Hij is er zelf blij mee, de Heere God. En hij wil dat de priester blij zal zijn en eten. En hij wil ook dat de mensen die het offer komen brengen, dat die ook blij zijn. Die zitten rond de tafel en het vlees wordt klaargemaakt en er wordt heerlijk gegeten en gedronken. Dat is een staaltje, een teken van de verbondsgemeenschap van die eeuwig trouwe God. In dat vredeoffer. Daarin betoonde de Heere op het hoogst dat hij bij ons wilde wonen. Dat hij een plaats wil hebben in het huis en in het hart. En in alle verbanden van dit leven. Dat hij, die getrouwe verbonds Jehovah, die zo oneindig hoog is, toch op hen het oog slaat, die nederig knielen. En daarom hoefde dat offer niet gans te verteren. Nee, dat offer mocht voor een groot deel gegeten worden. Een maaltijd van reine wijn. Een maaltijd van het kostbare vlees. Een dankoffer. En de zonen van de Aaron zullen dat deel dat voor de Heere is aansteken op het altaar, op het brand. Dat is heel opvallend. Want wat betekent dat? Betekent dat terwijl er een brandoffer gebracht wordt, er boven op dat offer nog eens een dankoffer, een vredeoffer gebracht wordt? Twee ossen. Of nee, het was geen hele os uiteraard. Maar dat op die os die gans verteerd werd, dat daar die nieren en dat vet enzovoorts, dat daar bovenop. Nou, waarschijnlijk is het zo dat dat dankoffer of vredeoffer, dat werd gebracht op de gloeiende resten van het brandoffer. Dat daar nog lag na te gloeien. En op dat offer werden die bestanddelen, die leverde nieren en dat vet, werden daar opgeworpen, daar opgebracht, door de priester. En weet je, dat brandoffer droeg zo'n sterk verzoenend karakter. Dat brandoffer was heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. En nu wil dat dankoffer, dat vredeoffer, op dat gloeiende brandoffer, wil zeggen dat de waarachtige vrede, blijdschap, lof, het wordt ook wel een lofoffer genoemd. Dat die bloeit op de Heer Jezus Christus. Dat hij daaraan ontstoken wordt. Dat dankoffer, dat vredeoffer, dat lieflijke voor de Heer, dat is dit, dat Jezus Christus de grond daarvan is. Dat Jezus Christus de bewerker is van alle heil. Dat Jezus Christus op de bruiloft te Kana gekomen is. En die met zijn genade en gaven heeft vereerd. Dat hij zelf in zijn dure offerande, dat hij de basis is, de grondslag van alles. Dat hij vrede heeft bewerkt voor die verre zijn en die nabij zijn. Dat hij vrede heeft bewerkstelligd voor oorlogvoerders, voor vernielers, waar vervuld wordt het bederf van het beste, wordt het slechtste. Dat komt uit zijn offer voort. Hij is de ware vredebrenger. Want men noemt zijn naam ook vredevorst. En door hem zult gij allerlei vrede bewaren, zegt de profeet. Zo ook de vrede onderling, de gemeenschap. Want juist in die maaltijd waar God bij was, waar de priester bij betrokken was, en waar vader en moeder en de kinderen, of weet ik wie, bij betrokken was, dat was een gemeenschapsmaaltijd. Dat was een maaltijd waarbij op verborgen wijze God zelf de gastheer was. Waar hij zelf de reden is tot de blijdschap en de verheuging. Of tot de bede, Heere, dat het vrede mogen zijn. Heere, zie niet in toorn op ons neer. U bent waardig geloofd en geprezen te worden. Soms werd zelfs zo'n dankoffer, zo'n vredeoffer gebracht, terwijl men nog voor de meest moeilijke omstandigheden stond. Maar dat het geloof in God, dat hij het in orde zou maken, dat hij ervoor zou zorgen, dat dat zo sterk beoefend werd, dat voor de uitkomst, voor de redding, het vredeoffer al opwaarts gezonden werd tot die hoge God. Wij hebben alles te danken aan de Heer Jezus Christus. Ja, en dan mag je gerust zeggen in de kerk, je vrouw, je man, je kinderen, je eten, je drinken, alles. En de waarachtige dankbaarheid komt daar aan de orde, waar het geloof gericht wordt op de grond. Het is eigenlijk het gloeiende brandoffer, dat het vet en de nieren ontsteekt
voel je dat nauwe verband. Het is de Heer Jezus Christus, zijn gegeven leven in de dood. Dat is het, wat het hart vrolijk kan maken. Wat het hart kan nopen om te zingen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Gemeenschap. Ook afstand. Want geen vet, nog bloed zult gij eten. Dat is voor de Heer. Dat komt hem toe. Maar daarnaast zulk een ruime overvloed, zulk een blijdschap, dat als ze het recht vierden, dan mochten ze wel zingen een volle beek van wellust, maakt hier elk in liefde drop. Wat is God goed? Ja, het is zo simpel gezegd. Maar het komt er toch eigenlijk op neer. Wat is God goed voor een slecht mens? Voor een verloren mens? Die altijd maar op stenen moest bijten. Of zijn tong kauwen van pijn en wroeging. Tanden knassen en handen wringen. Dat hebben we op ons gehaald. En nu dit, die wonderlijke gemeenschapsdis, waar de Heere bij is, waarin niet meer is man of vrouw, maar mannen en vrouwen, en kinderen, zonen en dochteren, allemaal mogen ze meedelen en mee eten. Het was als het ware allemaal voor de Heere, want van hem zijn alle dingen. Maar de Heere zegt, dat is voor jullie. Daar mogen jullie blij mee zijn. Ja. Ach, wat is dan dat Leviticus 3? Wat is het dan een evangelie? Wat is het dan, zoals Luther zegt, een wieg waarin Christus ligt? En wat voel je daaraan? De noodzakelijkheid. En de gepastheid. Van dat verbrande brandoffer. Om aan dat vuur ontstoken te worden. En dat geeft toch de blijdschap? Dat doortrekt toch het leven? Dat is toch als het ware de glans over alle dingen. Om Jezus wil. Onze dankende zaligmaker. Heiland die altijd Gods lof beoogde. Altijd bezig was om de vrede, de ware vrede, uit te werken in zijn ganse leven en in zijn sterven. Het lam dat geslacht is en waardig is. Hij heeft dat vredeoffer, dat gemeenschapsoffer, dat heeft hij zo goed verstaan. Want toen hij op aarde kwam, wilde hij het vuur zijn om de lof te laten opklinken. Hij wilde het vuur zijn om zondaren voor zich in te nemen. Je weet van die tollenaar. Hij richtte een grote maaltijd aan. En Jezus was er ook bij. En er waren een heleboel tollenaren gekomen, uitgenodigd. En hij was daar. En Zacchaeus stond en zeide, hij werd aangestoken door Jezus, het brandoffer, het schuldoffer, het zondoffer. Want hij stond en hij zeide, Heere, de helft van mijn goederen geef ik de armen, en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik het viervoudig weer. Heden is deze huizen zaligheid geschied. Wat een wonder. Dat dat mannetje begon te gloeien. Vanwege de genade van de Heer Jezus. Die naar hem omkeek. De grootste chagrijnen kunnen blij worden. Mensen die het meestal niet zien zitten. Op dat brandofferaltaar worden ze warm. Op dat brandofferaltaar worden ze blij. En bij dat brandofferaltaar mogen ze met vrouw en kinderen eten. Van het vredeoffer. Ja, wonderlijk. Penin heeft er niets van begrepen. Want die tergde Hanna. Maar het zat niet in de Heere. Dat zit in ons. De Heere sloot niet uit. Nee. De Heere zegt als je offeranden een dankoffer, een vredeoffer is. Kom. Kon ook in de vorm van een geloftebetaling zijn, op allerlei manieren. Kom. En verder in Leviticus kun je lezen dat die borst, die werd nog bewogen. En die schouder of dat been, dat werd geheven. Gebaren die ook aanduiden de gemeenschap. Kom, verwondert u hier, mensen, ziet wat God toch heeft gedaan. Het werd bewogen voor de Heer, voor zijn aangezicht, in oprechtheid, dat Hij het gaf en geeft, en dat er daarom een beweging is tot gemeenschap. Wie denkt hierbij niet aan het heilig avondmaal? Waar de Heere ook aanwezig is. De gastheer is. Het heilig avondmaal dat uitloopt op het grote bruiloftsmaal van het lam. Eeuwige blijdschap. Waar ze aan de tafel zullen zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Waar hem plechtig lof en dank gebracht zal worden door de scharen die niemand tellen kan. Hier is de Heere begonnen aan de harten van zondaren te arbeiden. Ook hier heeft hij de ruimte geschapen voor het vredeoffer. Ook hier doet hij door het geloof ervaren de blijdschap. Dat hij niet meer op ons toornt, nog scheldt in der eeuwigheid. Dat hij bij ons wil wonen.
Hier. Hierin begint, zal ik weet het wel. Alles ten dele. Maar het is het voorspel van het grote dankfeest. Het vredefeest, waar nooit één wanklank meer zal storen. Waar God alles zal zijn in al. O, de zonen van de Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur. Het is een vuuroffer, een lieflijke reuk. God verspreidt een lieflijke reuk van vrede en van barmhartigheid. Wat hebben wij dan toch nodig, dat wij in de Heere Jezus Christus gevonden en geborgen mogen zijn? Wat is het dan toch waar, dat daar buiten valt alles weg? Dat maar met dat brandoffer onder ons, dat offer dat daar nog gloeit. O, dan kan een zee van ram met haar golven slaan, hoe hoog ze gaat. God redt. God redt zelfs zo, dat als wij reddeloos ten onder gaan, zijn we nog gered. Ook als de verderfengel boven ons hangt, zoals toen bij Jeruzalem. Brandoffer en dankoffer, vredeoffer. Hij deelt de liefelijkste vrede zelfs aan uw verste grenzen mede. Ach, als je daarop ziet, dan zeg je, dan krijg je ook natuurlijk de andere kant voor ogen. Dat je zegt, wat zijn wij dan toch een akelige mensen. Wat is het toch waar, één dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen, al zo een weinig dwaasheid de mens die overigens kostelijk van verstand is. Als je daarnaar kijkt, naar dat gramstorige, dat egoïsme, wat is dat erg? Wat heeft de zonde teweeg gebracht? Daarom moest ook bij dat dank- of vredeoffer die hand op die kop van het beest. Want hij is onze vrede. Maar daarom hoeven we nog niet onze onvrede goed te praten, onze verkeerdheid en verdraaidheid. Och, het is misschien ook naar Gods wijsheid dat we niet alles zien, dat we ons eigen niet helemaal zien. Als dat zo zou zijn, dan zou een mens niet kunnen leven. Dan is het allemaal zo bespottelijk, zo laag bij de grond, zo. O, daarom, dit is de vluchtweg naar het brandofferaltaar. En het is tegelijk de ontsteking. Heere, open onze lippen door uw kracht. Heere, wanneer gij mij hoort, Jacob zei, dan zal ik hier terugkomen en de tiende van alles brengen voor een lofoffer voor de Heer. En hij vergat.
zo is nou in het leven van mensen. Maar de Heer, die komt er zelf op terug. En die zegt, nee, zondaar, zondares. Laat je boze gezicht eens thuis. Kom hier. Kom bij mijn geliefde zoon. En zie hoe hij zichzelf heeft gegeven. Kijk, en dat is nou alleen de ontsteking van de liefde. En van de lof. En van de dank. Daarom zongen ze in de hemel en riepen ze, het lam, dat is waardig te ontvangen alle lof, alle eer en alle aanbidding, want het is geslacht. Zo is dan Jezus Christus de grond van en voor onze blijdschap. Voor onze hoop, voor onze verwachting, die niets zal beschamen. Want de eeuwige Vader heeft de liefelijke reuk van zijn geliefde zoon geroken. Hij heeft gezegd, ik dank u, Vader. En de Vader, ach, die eeuwige Vader, en de heilige engelen, die zijn blij als ze mensen op aarde horen zingen. Dat is hun zijn eigen werk. Maar daar is hij blij mee. Met bevende stemmetjes van oude afgeleefde mensen. Stemmen die vaak geen wijs kunnen houden. Bij het vredeoffer. Op het brandoffer. Daar is hij blij mee. Want daar moet het uiteindelijk heen. En daarom is dat vredeoffer, dat lofoffer, dat dankoffer, dat hefoffer. Daarom is het zo uitermate belangrijk. Want het wijst ons aan waar het heen gaat. Kijk, dat zondoffer, dat brandoffer, dat is gebracht. Dat is gebracht. Eenmaal. Tuurlijk, hij heeft ook de lof en de dank gebracht. Jezus Christus. Maar het is Gods bedoeling om weer dankbare mensen te hebben. Die eeuwig zingen tot zijn lof. En daarom is dat dankoffer zo ontzettend belangrijk eigenlijk. Want daar kun je niet van zeggen dat ligt achter ons. Ten dele. Zoals Christus het heeft volbracht. Maar het ligt ook nog voor ons. We zitten nog op de school. We hebben het nog nodig dat de grote meester ons een paar noten leert zingen. Een paar klanken leert stamelen. En het staat nog te wachten dat alle zo overtreffende gezang in de hemel, die lof en prijs, die alles zal betrekken. Een stem van vele wateren, citerspelers, blijde zangers. Daarom zit er zo'n perspectief in dat brandoffer. Want de vrede met God door het bloed des kruises is een feit. Nu moet het aan. Op het loofhuttefeest. Het laatste feest. Grote blijdschap. Voor eeuwig verlost. van ons egoïstisch denken. Van alles wat God mishaagt. Heb je er wel eens zin in? Ja, wij zijn uit de aarde. Aards, dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik wel. Maar dat doet God. Dat doet God. Als hij als de gastheer aanwezig mag zijn, hè, dan kan er zo'n blijdschap zijn dat je denkt, ik wou dat het niet meer overging. Maar dat we opgenomen mochten worden, hem tegemoet, en een stem zouden krijgen om hem te zingen en te prijzen. God zal het vervullen. God zal het vervullen. Ja, ik denk aan die man. En dan gaan we mee naar huis. Ik kende hem heel goed. Op Sliedrecht. En onze dominee, mijn oudoom, zei, hij was geen voorbeeld van genade. Maar een toonbeeld van genade. Maar hij had rare dingen gedaan. Dat zal ik maar niet noemen. En toen werd hij ziek en hij moest sterven. En die man had het zo vreselijk benauwd. Zo benauwd. Want ja, daar kwam alles op hem af. Wat hij gepikt had. Die gedaan had, voor ook ten nadele van de kerk. Het was zo, de oude dominee die ging een straatje om, want die kon er niet bij zijn. Zo lag die man erbij. En toen opeens kwam de boodschap. Hij heette Rijsbergen, maar we zeiden altijd Rijs. Reis is tot ruimte gekomen. Nou, de oude dominee erop af, hij was nog huizen ver weg, toen hoorde die man zingen. Zingen die man, lof en dank. En je zult het niet geloven, maar het is echt gebeurd. Hij heeft 3 dagen en nachten gezongen. En het bloed liep uit zijn mond. En hij bleef zingen tot hij dood was. Tjonge, dat was toch zo'n blijdschap. Ik kan me nog goed herinneren als jongen in de kerk dat je dat hoorde. En die blijdschappen. Ja. Ik weet dat er mensen waren die zogenaamd nergens aan deden. Die toen hebben gehuild. Toen deze man begraven werd. Omdat ze er door overrompeld waren. Die confrontatie. God die genadig al zijn ongerechtigheden vergaf. Ik vind dat een mooi einde. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar we zeggen ja. Als je dan niet meer hoeft te eten en niet te drinken, je spuugt je bloed uit en je prijst God en je geeft de geest. Dat is groot. Dat is net alsof die man al met 1 been in de hemel stond. Daar zie je ook iets van dat vredeoffer, dat dankoffer. Dan breekt muziek van snaren aan alle kanten uit. Dan is er geen houden meer aan. Daarom denk ik dat als straks dat grote dank- en lofoffer gebracht wordt,
dat je geen ene booswicht meer hoort. Wat er ook geschreeuwd zou worden op dat moment,
dat de Heere al zijn kinderen aan zijn rechterhand laat brengen. Maar wat er dan ook geprotesteerd of geschreeuwd zou worden, dat zal ten eenenmale wordt het verzwolgen door het gejuich en door de grote blijdschap. En dat zal zo zijn en zo blijven. Vertroost elkander met deze woorden, dat het dankfeest begonnen is. Maar het mooiste komt nog. En het grootste komt nog. Er is geen einde aan. Amen.